Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Hallo, hartelijk welkom bij de podcast van RP Sanitas Humanus. Vandaag hebben we over PDS, over prikkelbare darmsyndroom. Daar wil ik jullie de komende 15 minuten in meenemen om misschien wat andere zicht- en zienswijzen met jullie te delen. Dus PDS is, nou dat weten jullie uit de eigen praktijk, geen zeldzaam alleenstaand probleem. Komt heel vaak voor. Binnen Nederland kennen we ruim een kwart van de bevolking die onder darmklachten te lijden hebben. En daar is ook een groot deel van patiënten met het prikkelbare darmsyndroom. En naast de wisselende stoelgang, dus een keer diarree, een keer constipeerd zijn, het opgeblazen gevoel, het pijnlijke gevoel in de buik, hebben hun dus nog veel andere uitdagingen. Namelijk, die betrekken zich meer op hun dagelijks leven, dus hun vrijheid, hun werk, hun sociale leven, hun zelfvertrouwen. En zo typische uitingen die ik regelmatig hoor, is: joh, ik durf echt niet meer de deur uit. Of ik weet nooit hoe mijn buik reageert. Een andere is: ik eet bijna met angst. Heel vervelend. Stel voor, je wil met vrienden eten gaan, een gezellige avond hebben. Dus het sociale in het leven kan daardoor ernstig verstoord worden. Of wat ook vaak aangegeven wordt, en niemand lijkt echt te begrijpen hoe groot de impact is. Hoe groot is de impact dat mijn darmen maar wat doet, ik pijn heb en niet weet wat gebeurt. Nou, dat vind ik toch bijzonder belangrijke punten om hier duidelijker naar te kijken en wel te proberen, niet gewoon de diagnose PDS als het einde te zien, maar wel als de startpunt. Dus niet te zeggen, nou, PDS, daar moet je mee leven. Nee, dan zijn oké, dat is constateerd. Die kans is er dat het PDS is, maar wat doen we mee? Dus hier begint het juist op de brede manier te kijken. Dus hier is diagnostiek definitief geen overbodige luxe. Hier is diagnostiek juist de mogelijkheid om dieper na te kijken, om dan de patiënten nog beter te kunnen helpen en te ondersteunen. Laten we beginnen met de kern. Dus PDS is officieel een functionele darmaandoening. En dit wordt beschreven in de Rome 4 criteria en die kennen er verschillende vormen van en mengvormen ervan, also bijvoorbeeld de constipeerde vorm, de diarreevorm, de gemengde vorm, of dan een waar alles niet echt toetreft, maar toch die buikpijn er zijn. En in ieder geval naast deze ontlastingsproblematiek moet daarmee samengaan bijvoorbeeld een pijn, gasvorming, een drukgevoel, onrustigheid, misselijkheid die dan ook vaak speelt en een overgevoelige buik in het algeheel. Dus de vraag is eigenlijk, wat draagt eraan bij waarom de darm op een manier reageert die niet passend is? En daar moeten we naar een aantal punten kijken. Eén daarvan is natuurlijk de microbiota. Dus het levende ecosysteem met al die verschillende families aan bacteriën, wat ze met elkaar doen en hoe ze met elkaar in communicatie staan. Maar dat is alleen één factor van meerdere. Een tweede factor is, hoe is nu de werking van het immuunsysteem, met name het darmimmuunsysteem? Hoe is de slijmvliesintegriteit? Maar ook, hoe functioneert het hormoonsysteem? Nou, nu mag je denken, hoe je de hormonen, ja, we kennen punt 1 darmhormonen, maar ook inderdaad echte geslachtshormonen dragen aan bij of je meer of minder last van je buik hebt. Dat is heel duidelijk aangetoond en hoort daarmee ook standaard in de diagnostiek bij mensen met een PDS-syndroom. Met een PDS-syndroom, dat was nu dubbelt, hè? Met een PDS. Dus we moeten dus het immuunsysteem in kaart brengen. Met name heet dat dan SIGA en beta-defensine om de slijmvliesimmuniteit te kennen. We moeten de ontstekingssituatie in de darmen in kaart brengen. We moeten ook ernaar kijken, en dat is heel belangrijk, of er een hyperpermeabiliteit bestaat. Dus hoe staat het met die waardes alpha-1-antitrypsine en zonuline? Beide, en ik wil dat juist met een klemtoon zeggen, beide geven een zogenoemde lekkende darmsyndroom aan. Nou, en ik hoor iedereen dan al roepen, ja, lekkende darm, we hebben nog geen gaten in de buik. Natuurlijk niet, maar het gaat om de barrière. De barrière is niet meer zo dat de antigenen kunnen goed gefilterd worden, om het heel simpel te zeggen, en daarmee het immuunsysteem te veel werk hebt en irriteerd wordt. Dus we moeten dus de slijmvliesimmuniteit, maar we moeten ook de hyperpermeabiliteit met de waardes alpha en antitrypsine en zonuline in kaart brengen. Maar eerder zei ik, we moeten kijken, het zou belangrijk moeten zijn, dat we de slijmvliesimmuniteit en de mucosa in kaart brengen, plus de samenstelling van de darmbiota. Nou, en dat is één punt heel belangrijk, hoe die communicatie tussen deze verschillende darmbacteriën met elkaar functioneert. Dus, en dat noemen we quorum sensing. Dat is de bacteriële babbel die er bestaat, waar de bacteriën met elkaar discussiëren en afstemmen. En dat is een heel belangrijk proces en die is regelmatig verstoord bij patiënten met een PDS. Nou, en dit heeft weer uitwerking op de mucosale immuniteit, dat heeft uitwerking op ontstekingsproblematieken, dat heeft weer uitwerking op de slijmvliesimmuniteit, als ik mij nu niet weer herhaal. En dat meten we met virulente factoren. Nou, virulente factoren, wat is dat? Dat zijn enzymen die bacteriën produceren om zich bepaalde afweermechanismen binnen de darm te onttrekken en daarmee de overhand willen winnen van hun eigen aard en daarmee dominanter kunnen zijn. Nou, ik weet het zelf, als de communicatie verstoord is, zo leg ik dat altijd uit, als de communicatie verstoord is en geen acceptans tegen elkaar bestaat, ontstaan de problemen. Nou ja, dat is in onze darmsamenstelling precies hetzelfde. Ja, waarom is dat zo? Nou, daar kunnen we bijna filosofisch over nadenken. Ja, eerst maar waren bacteriën en later pas kwam de mensheid om de hoek kijken. Dus als je het wil filosofisch bekijken, mag je hierop dus eindeloos doorredeneren. Als we nu al deze punten in kaart gebracht hebben, weten we nog niet precies, zijn daar überhaupt ontstekingen gaande? Nou ja, die zouden we ook moeten kennen. Om juist een verschil te maken, hebben we het nu met een prikkelbare darmsyndroom te doen. In het Engels heet dat dan IBS in plaats van PDS. Of hebben we het daadwerkelijk met een ontstoken darm te doen? Dat is natuurlijk een groot verschil. Die klachten kunnen gelijk zijn en of vergelijkbaar zijn. Dus daarom kijken we heel goed ernaar hoe die ontstekingsparameters zijn. En daar is na het al bekende calprotectine en bekende bloed in de ontlasting, wat ook bij de bevolkingsonderzoek gelukkigerwijze routinematig wordt toe te passen om darmkanker sneller op te kunnen sporen, is er ook de lactoferine bij om te meten. Nou, als die verhoogd is, heb je ook ontstekingen. Maar er zijn er nog twee andere, of drie andere waardes, beste luisteraars, die regelmatig vergeten worden als calprotectine en die bloed en het lactoferine normaal zijn. En dat is dan de zogenoemde PMN-elastase en het EPX. Dat is de eosinofiele proteïne X. Het zijn ook beides zware ontstekingsmakers die los kunnen verhoogd zijn van de verhoogde calprotectine. Dus als je alleen één ontstekingsmaker negatief hebt, betekent dat al lang niet naar dat er geen darmontsteking is. Dus ik wil daarom met klem oproepen dit prima in kaart te brengen en juist het ontstekingsbeeld compleet in kaart te brengen. Dus als de darmbarrière, weet je, dat verstoord is, het SIGA en de defensine, het alpha-1-antitrypsine en de zonuline, als die verstoord zijn en de biota nog virulent is, die enzymen heeft waardoor de kwebbel richting een niet vriendelijke communicatie gaat, liggen natuurlijk ontstekingen op de loer. Dus er ontstaan immuunactivaties die niet gewild zijn of meer gevoeligheid. Er ontstaan eventueel laaghartige ontstekingen. Of klachten die direct naar het eten optreden. Of overreacties waar je zegt, nou dat kon ik vroeger toch prima eten, maar nu niet meer. Dus dat kan je inzichtelijk maken, niet alleen met testen van een voedingsintolerantie of voedingsallergie. Nee, je kan het inzichtelijk maken, basaal, waarom is dat ontstaan? Als je breed naar die darmen kijkt. Maar we moeten ook nog een stuk verder kijken bij het prikkelbare darmsyndroom. We moeten, nadien we de slijmvliesimmuniteit in kaart gebracht hebben, moeten we eventueel ook kijken, hoe is nu de histamineproblematiek? Hebben we hierdoor een laaghartige inflammatie gaande? Speelt er eventueel mestceldegranulatie? Om dit te testen heb je een urinetest nodig en daar kan je histamine en methylhistamine in de urine testen. En als dit verhoogd is, is ook de kans op een versterkte activiteit of degranulatie van de mestcellen op de loer liggend en verklaart weer een deel van die klachten. En wat dan ook therapeutisch nodig is mee aan te pakken. Dus dan kan je niet alleen je focussen op je slijmvliesimmuniteit, op het herstel van je darmbiota. Nee, je moet dan ook aan die stabiliteit van die mestcellen werken. En als het histamine hoog is, ook hierop moet dan adapteerd worden, waarbij ook het onderdeel is de regulatie van de mestcelactiviteit. Dus dan heb je al behoorlijk de handen vol om je patiënt te begeleiden. Logischerwijze kan dat alleen stapsgewijs. Het is niet dat dat alles op één kan. Dus dat is onmogelijk en het is ook niet controleerbaar. Dus stap voor stap. En bij patiënten met een prikkelbare darmsyndroom is het juist nodig een therapie van de kleine stappen te maken, die regelmatig te evalueren en dan pas de volgende interventie in te leiden. Maar ja, dan zijn we daar ook nog niet. Ik had ingangs de hormonen benoemd. De oestrogenen en het progesteron heeft definitief invloed op de pijnbeleving en op de sterkte van de klachten die een PDS-patiënt ervaart. En helaas zijn daarvan nog meer vrouwen getroffen als mannen. Zeker als bei Frauen auch, die dann eventuell in der Perimenopause sitzen, also auch deutlich vor das 50. Misschien al rond de 40 en vraagt die na in de anamnese of een vroege overgang al bekend is in de familie, is het zeer, zeer nuttig, en je hoort die klemtoon, zeer, zeer nuttig, ook de geslachtshormonen in kaart te brengen. Dus het progesteron, het oestrogeen, het testosteron en niet te vergeten dan ook de bijnierhormonen DHEA en cortisol. Namelijk een PDS wordt ook getriggerd door een overdreven stressactie. En als de bijnieren uitgeput zijn, kunnen ook de reparatiemechanismen die we dan alle willen aanzetten en inzetten, niet voldoende werken. Dat geldt ook als het progesteron te laag is. Dus hier hebben we een directe samenhang tussen de stresshormonen, de geslachtshormonen en de darmgezondheid. Dat geldt vice versa. Als je dan een patiënt hebt zoals ik ingangs vertelde, die heeft de diagnose PDS, zie het als een startpunt, zie het als een begin en niet als een hopeloos geval. En trek dan het diagnostische rooster breed open om hieruit komend af te kunnen strepen wat er niet moet in de therapie ingebracht worden. Dat is toch juist de belangrijkste punt, dus niet te veel, maar juist passend. Hoe is dat mogelijk? Alleen door diagnostiek en niet met natte vingerwerk en niet met puur anamnese. Anamnese is altijd het startpunt en van daaruit verdiep je in de diagnostiek. Als je nu al weet, we hebben microbiologische, eventueel slijmvliesproblemen, slijmvliesimmuniteitsproblemen, een lekkende darm, we hebben hormonale uitdagingen te nemen, zowel van de geslachtshormonen, maar ook van de stresshormonen, dus dat cortisol en het DHEA, maar eventueel is ook de schildklier al niet meer zo goed in vorm dat je eventueel een onderfunctie hebt van de schildklier, waardoor ook de verteringstrajecten niet meer zo spoedig verlopen als het moet zijn. Dus neem dit gewoon zeer serieus mee en ga deze punten bij patiënten doortesten. En hoe ouder een patiënt is, hoe langer de klachten bestaan, hoe uitgebreider is natuurlijk, helaas, je diagnostiek. Of helaas, dat is niet waar. Dus door uitgebreid te testen, kan je dan wel de gepaste hulp bieden. Ja, als we dit alles in acht nemen, dan kunnen we ook naar een gepast therapietraject. En de eerste hulp is natuurlijk voeding aanpassen. En welke voeding past nu bij die patiënt, welke niet? Ja, daarvoor test je dit met het immuunrespons, met een bloedanalyse, waar je dan test hoe de IgG en IgG4 reacties op voeding zijn. En als je die voeding al mijt, die de patiënt op dit moment niet kan verdragen, dat betekent al lang niet dat dat voor altijd is, maar op dit moment is dat zo. En die patiënt dan die voeding kan elimineren uit het voedingspatroon, dan heeft hij al de eerste verlichting. Dan kijk je naar de vertering. Hoe is die verteringskracht? Zijn er genoeg verteringsenzymen? Is er genoeg maagzuur? Dan heb je uit de diagnostiek van de darmen. Bijvoorbeeld met een darmtherapie-screening. Daar heb je gewoon alles in wat je moet weten over de darmen. Van ontstekingen, over een leaky gut, de slijmvliesimmuniteit, vertering dacht ik heb ik nu het genoemd, de virulente factoren, de parasieten, het histamine. Zo breed niet zo breed als je wil, maar alles wat therapeutisch relevant is, zeker bij een PTS, heb je vanuit de daamdiagnostiek daarin. En dan neem je daarbij de hormoondiagnostiek. Dat is dan een speekselanalyse van de vrije hormonen, van de geslachtshormonen en de stresshormonen DHEA en cortisol. Nou, dan heb je daarna eventueel, als je dat passend lijkt te zijn uit de anamnese, een schildklieranalytiek. Waar je goed naar kijkt. En daar breng je niet alleen de TSH in kaart. Nee, naast de T4 en T3, de vrije vorm daarvan, ook het reverse T3. Noem het altijd de luilakbroer van het actieve FT3. En als die verhoudingen niet kloppen, heb je het inderdaad met een subklinische onderfunctie van de schildklier te doen. Nou, ook dan kan een darm niet herstellen. En één punt, nog afsluitend, is we kunnen ook nog een goed verschil maken tussen een SIBO, dus een dunne darmoverwoekeringssyndroom, en een PDS-patiënt. Die klachten lijken toch zwaar op elkaar. En als je dan eerst wil uitsluiten of het misschien toch een SIBO is, kan je dat zeer betrouwbaar met een urinediagnostiek testen. Die urinediagnostiek die heet een dysbiose, organische zurentest. Daar worden van verschillende groepen aan bacteriën en gisten worden de afvalstoffen, de metabolieten getest in je urine. En als die verhoogd zijn, weet je dat die versterkt aanwezig zijn. Dus dat er een dysbiose is en in dit geval ook een SIBO. Dus je kan er heel goed op onderzoeken. Je kan wegstrepen wat het juist niet is en dan een passende diagnostiek doen. Ik hoop ik kon jullie vandaag een klein beetje meer vertellen over het prikkelbare darmsyndroom en waar we eventueel samen aan kunnen denken. En als jullie vragen daarover hebben binnen jullie praktijk en een casuïstiek die jullie willen bespreken, doe dit. Dus ga gewoon ons team van de hulplijn, van de therapielijn, met jullie vraag, belasten is het ja niet. Stel daar jullie vraag en vraag rustig welke diagnostiek is dan nodig of vertel wat je al gedaan hebt, zodat we dan samen met jullie de juiste volgende stappen kunnen bespreken. Nou, voor vandaag, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doeg!
Dit was de RPSH Kenniscast. Waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.